Het begrip, het woord demon, vindt u in uw Bijbel niet. Dat wil zeggen, niet in het Nederlands. De oorzaak daarvoor is dat men de term demon vertaalt met het woord duivel. En dat is wat jammer, want dat is niet exact hetzelfde. Maar de vuistregel is in elk geval dat als u het begrip duivel in het meervoud ziet staan in uw Bijbel, duivelen dus, dan weet u zeker dat het de vertaling is van het woord demon in het meervoud. Maar demon is een Griekse term. Wellicht hadden de vertalers ook gewoon dat woord moeten laten staan. Dat zou wel zo makkelijk geweest zijn. Maar goed, ze hebben het vertaald met duivelen. Waarom, weet ik niet precies. Maar dat demonen in de Bijbel beschouwd worden als werktuigen van de duivel, dat is een duidelijke zaak. Maar daar hebben we het nog over. Ik wil ter introductie van dat thema eerst een paar schriftplaatsen met u doornemen. Ook niet allemaal, want het zijn er weer veel te veel. Maar in elk geval enige schriftplaatsen uit Matteüs en Lucas. Dus om te beginnen uit Matteüs hoofdstuk 8. Matteüs hoofdstuk 8. Waar staat in vers 16. En als het laat geworden was, hebben zij velen van de duivel bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit met den woorden. En hij genas allen die kwalijk gesteld waren. In de eerste plaats staat velen van de duivel bezeten. Dat woord van de duivel bezeten komt heel de term duivel niet in voor. De term is die van daimonizomai. Grieks is een rare taal. Daimonizolulo, weet je veel. Het is een werkwoord. Eén werkwoord, maar niet afgeleid van het woord voor duivel, maar van het woord demon. Dus het had moeten zijn van een, niet de, want dat komt er helemaal niet in voor. Van een demon bezeten. Wat dat ook wezen mag. Dat is één werkwoord. Hebben zij velen van de duivel bezeten tot hem gebracht. En dan staat er, en hij wierp de boze geesten uit. Ik ben altijd geneigd om zo'n vers een keer met verkeerde klemtonen te lezen. Zo van, ze brachten velen van de duivel bezeten tot hem. En hij wierp de boze geesten uit. Dan begrijpt u dat het niet erg opschiet. Dat kan het dus niet zijn, zo moet je hem niet lezen. Want het idee is uiteraard dat wat eerst heet de duivel, maar eigenlijk echt een demon, dat die demon hetzelfde is als de boze geest uit de volgende zin. Ze brachten velen van demonen bezeten en hij wierp de demonen uit. Maar er staat hij wierp de geesten uit. En de vertalers hebben daar weer het woord boze bij ingevuld. Ik weet niet wat voor reden ze daarvoor hadden. Maar goed, in elk geval is daarmee gezegd dat dat een demon een geest is. Het woord boze laat ik even buiten beschouwing nog. Een demon is een geest. En wat bezeten zijn wil zeggen blijkt ook uit het vers. Want anders weten we niet wat het betekent als er staat hij wierp de geesten uit. Als iemand dus met een demon of door een demon bezeten is, zit die geest erin. In die mens, blijkbaar. Want anders kan hij niet eruit geworpen worden. Daarmee is de term verklaard. Dat bezeten zijn komt van bezetten. En bezetten wil niet maar zeggen in bezit nemen, maar in beslag nemen helemaal. Wij kennen de uitdrukking in het Nederlands. Dus er is weinig aan toe te voegen. Als een huis bezet wordt, of een land, of een pand, dan wil zeggen dat er lui in zitten die er niet in horen, eigenlijk. En dat is hier ook zo. Als iemand door een demon bezeten is, wil zeggen dat een geest in hem is. Hoe letterlijk dat is, weet ik ook niet. Maar het wil wel zeggen dat zo'n geest op een of andere wijze niet alleen gebruik maakt van zo'n mens, want dat zou je van buitenaf kunnen doen, om zo te zeggen. Maar hij doet het van binnenuit. Hij woont in die mens. waarmee dus nog iets gezegd is. Ik zeg niet dat je deze conclusies allemaal uit het ene vers moet trekken, maar wel dat de conclusies bevestigd worden overal elders waar je deze dingen tegenkomt. Het idee is dus dat een demon geen lichaam heeft. Want als hij een lichaam zou hebben, waarom zou hij zich vestigen in het lichaam van iemand anders? En dus moet je vaststellen dat een lichaam, dat een demon geen lichaam heeft, en dus ook dat een demon niet hetzelfde is als een engel, want een engel heeft een lichaam. Een hemels lichaam, luidt de uitdrukking. Een woonstede, die hij weliswaar kan verlaten, maar dan nog heeft hij zijn eigen woonstede, alleen ziet hij er dan anders uit, of nog beter, die ziet er dan uit. Een zichtbaar lichaam was dat bij gelegenheid. Maar een engel heeft een eigen lichaam. Ik bedoel, als de Heer verschijnt aan Abraham, dan kruipt hij niet in Lot of in een van de personeelsleden of weet je veel wie. Maar hij heeft gewoon een eigen lichaam. Ook als hij met drieën komt, hè. Ze hebben een eigen lichaam. Dat is heel de Bijbel door zo. Engelen hebben lichamen, al zijn het dan geen lichamen van vlees en bloed zoals wij die hebben. Maar die kunnen ze wel aannemen. Ze kunnen zich materialiseren, kennen. Op dezelfde wijze als dat onze lichamen veranderd zullen worden naar hemelse lichamen. Zie? We stappen er niet uit en krijgen een ander lichaam. Dit lichaam wordt veranderd. Zoals het ook in de opstanding en hemelvaart trouwens van de Heer Jezus geïllustreerd werd. Het was toch hetzelfde lichaam, maar het was toch anders. Het was veranderd. Nou, daar gaat het dus om. Dat is wat engelen doen van boven naar beneden. Wij gaan straks van beneden naar boven, van de aarde naar de hemel. Allemaal tot je dienst. Maar bij demonen is het een ander verhaal. Demonen hebben geen lichaam, blijkt hieruit. Zij claimen dus het lichaam van hier een mens. Mensen in het algemeen. Volgt eventueel nog iets uit, namelijk dat ze daar belang bij hebben. En graag een lichaam willen hebben. Ons lijkt het soms makkelijk om het niet te hebben. Ik ben er ook niet aan gebonden. Maar zij die het niet hebben, willen graag een lichaam hebben. En als ze er zelf geen hebben, stelen ze die van een ander. Dat is ongeveer het verhaal. En er komt nog wat bij. Waar het plaatsvindt, blijkbaar, niet alleen op grond van deze tekst, maar ook op grond van al die anderen, waar het plaatsvindt, is sprake van ziekte van die mens. Dat wil zeggen, de mens is dan niet in zijn normale doen. Hij heeft inwoning van buitenaf. En niet door een lintworm, zal ik maar zeggen. Dan word je ook ziek namelijk. Nee, om maar een voorbeeld te geven, heel serieus. Maar als zo'n geest erin komt, dan raakt die mens ook uit zijn gewone doen. Dan mankeert hij wat of heeft hij iets. Maar in ieder geval, dan is hij ziek. Vandaar dat de uitwerping van deze boze geesten tot gevolg heeft genezing. Ik beschouw het niet als twee dingen, maar als één ding. En dan nog kun je het als twee dingen beschouwen, maar het is één ding. Namelijk, hij wierp de boze geesten uit met een woorden, dat wil zeggen, hij sprak ze toe. En hij zal wel gezegd hebben, ga eruit, of zoiets. Eruit. Druut. Ja. Druut. Een paar voorvallen komen nu boven. Weet je dat was? Het was toch in een groot handelsgebouw in Rotterdam of zo? Wat laatst in de brand stond. Dan moesten we ergens op een hoge verdieping ergens moesten wij spelen met de BBC-combo. En daar zou spreken Karel Hoekendijk, meen ik. En wij waren te laat. En dan moet je dat gebouw zoeken en dan moet je erin. En dan moesten we met de hele handel via de lift naar boven. Ik weet niet meer hoe dat ging met al die apparatuur. We waren veel te laat. Maar we kwamen door de coulissen, de zijkant van de coulissen, zouden we dan toch, de samenkomst was al begonnen en Karel was aan het spreken. En wij zouden binnenkomen om onze spullen daar neer te zetten. Apparatuur voorzichtig en dan enzovoort. En met dat wij van de zijkant zo de deur opendeden en binnenkwamen, liep Karel recht op ons af. Een grote man, lichtblauw pak, lichtblauwe ogen, wit haar, grote kerel. Eruit!
In Jezus' naam.
Ja, in Jezus' naam was dat, precies. Hoe het verder gegaan is, ben ik vergeten. Ik dacht het wel, ja. Maar goed. Maar zo zal het wel gegaan zijn, eruit. En het resultaat was, volgende zin, en hij genas allen. Dat is niet iets anders, maar dat gaat daarmee gepaard. Met het verdwijnen van die geesten raakt de mens weer in normale doen, zal ik maar zeggen. En is hij zijn kwalen kwijt. Hij genas allen die kwalijk gesteld waren. Want het is min of meer hetzelfde. Meteen sla ik maar even verder naar Matteüs hoofdstuk 17. Voor alle duidelijkheid, het woord demon is een Griekse term. Die vinden wij dus niet in het Oude Testament. Althans niet in de Hebreeuwse oorspronkelijke versie. Matteüs 17. Waar sprake is van de maanzieke knaap, want zo heet dat. Waar staat vanaf vers 15. Heere, ontferm u over mijn zoon, want hij is maanziek. Een loony noemen ze dat in Amerika. Dat is de maan, hè? Loony. Nou, hij is maanziek en is in zwaar lijden, want menigmaal valt hij in het vuur en menigmaal in het water. Ik ga er maar meteen op in, want ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb. Hè. Kijk, iemand die zomaar omvalt en in het vuur valt of in het water, dat wil zeggen op gevaarlijke wijze ook nog, die leidt aan epilepsie. Zo noemen wij dat. Ik moet u zeggen, er is altijd discussie over, want men haast zich altijd om te zeggen dat iemand die aan epilepsie leidt niet noodzakelijk ook bezeten is. Dat zeg ik ook wel na, dat lijkt mij ook. Het neemt niet weg dat dit vallen, wat het op andere plaatsen in de Bijbel genoemd wordt, dat dat wel degelijk epilepsie heet. Dat is een goede reden voor. Epilepsie is niet een kwaal, maar een ziekte als zodanig, maar is de beschrijving van een symptoom. Epilepsie wil zeggen dat men geneigd is tot vallen, dat is wat het woord betekent. En hoe het komt, waardoor men valt, zit niet in het woord opgesloten. Heb je dat? Begrijp dat vooral goed. Er zijn meer van dit soort kwalen, of dit soort, maar er zijn meer kwalen die niet aangeduid worden als de ziekte zelf, maar men kent de ziekte niet en dus beschrijft men het alleen aan de hand van de symptomen. Daarmee is niet de ziekte, de kwaal als zodanig benoemd, alleen uitwendig. Ja, epilepsie, vallende ziekte heet dat gewoon in het Nederlands, ja. Vallende ziekte. Maar misschien zijn er wel meer soorten vallende ziekten. Het kan best zijn dat er iets, daar, iets ergens mankeert, daar of daar of waar het maar is, waardoor men omvalt. Ik ken ook iemand met zwakke enkels, die valt ook regelmatig om. Dan noem je dat niet meer epilepsie, omdat je de oorzaak van het vallen weet. Hè? Maar daar heb je het ook echt mee gehad, want epilepsie is vallende ziekte. Men is geneigd tot vallen. Waardoor en waarom gaat het verder niet over. Maar dat dit dus epilepsie is of heet, dat is een duidelijke zaak. En dat het veroorzaakt wordt door een demon, is ook een duidelijke zaak. Heb je die? Iets degelijkers kan ik er niet over zeggen. Maar dit lijkt me degelijk genoeg. Hij is maanziek, is in zwaar lijden, want... En nu wordt een symptoom beschreven. Hij lijdt aan vallende ziekte. En dat niet alleen, maar hij valt ook bovendien nog op zeer gevaarlijke plaatsen. Als je hier gewoon op het podium omvalt. In sommige kringen is dat usance. Maar vooruit, als men hier gewoon op het podium omvalt, is het niet zo heel gevaarlijk. Toch? Er zijn geen obstakels, je kunt niet verkeerd terechtkomen. Als je er ligt, dan lig je er wel leuk. Ik heb Ton Hermans ook wel eens een uurtje op het podium. Nou, zo lang was het niet. Toen zei je toch, ziet er leuk uit. Dus, er is allemaal niks aan. Maar ook op gevaarlijke plaatsen dus. Hè? En dan staat er, en ik heb hem tot uw discipelen gebracht en zij hebben hem niet kunnen genezen, want het wordt als ziekte beschouwd, inderdaad, vallende ziekte. En Jezus antwoordde en zei, o ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik nog met u lieden zijn, hoe lang zal ik u nog verdragen, breng hem mij hier. Daar ga ik niet op in, maar wel op vers 18. Jezus bestrafte hem en de duivel, maar u begrijpt dat daar niet het woord duivel staat, maar demon, staat wel in enkelvoud deze keer, maar niettemin is het niet de duivel zelf. Jezus bestrafte hem en de demon ging van hem uit en het kind werd genezen van die uren af. Dat wil zeggen dat in dit geval die epilepsie, die vallende ziekte, veroorzaakt werd door een demon. Waarom ze dat doen, die demonen, weet ik niet, maar dat demonen een eigen persoonlijkheid hebben. Een zelfstandig leven zijn, een zelfstandig persoon is niet helemaal het goede woord, maar je begrijpt wat ik bedoel. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Waarom ze de dingen doen die ze doen, dat lijkt me niet zo heel duidelijk, eerlijk gezegd. Maar in het algemeen is er wel van vast te stellen dat demonen een mens eventueel bezetten, want zo heet dat dan, en daarna wat knoppen omdraaien, dan wel wat stekkers lostrekken. Zo die al niet los waren, overigens. Want dat kan ook. Moeilijk om het onder woorden te brengen. Voor zover een mens een huis is en bewoond kan worden, moet ik u zeggen dat als er zo'n bewoner inkomt, dan doet hij de ramen dicht bij voorkeur. Blinden de deuren dicht. En nog zowat, zet de hoofdschakelaar uit of iets dergelijks. Wat het maar is en waar hij maar bij kan komen. Dat wil zeggen dat zo'n mens in het algemeen allerlei gebreken zal vertonen. En gebrek is in dit geval precies wat ik bedoel. Bepaalde dingen functioneren dan niet meer. Wat er dan niet meer functioneert, kan van alles zijn. En dat bedoel ik ook letterlijk zo. Dat kan van alles zijn. Sommige dingen merken we niet eens. Andere dingen zijn van oudsher steeds geconstateerd. En in de Bijbel vind je dat ook. Want daar gaan we weer. Hè. Ik zei, epilepsie is niet noodzakelijk van een demon afkomstig, maar soms wel. Het is heel verdacht verschijnsel in elk geval. Van oudsher is ook vastgesteld dat inderdaad ramen en deuren dichtgaan als er zo'n bewoner inkomt. En dat betekent dat de persoon in kwestie, de patiënt, want naar buiten lijkt het een ziekte, dat zo iemand blind wordt of doof of al was, dat kan ook nog. En ik zeg maar weer, niet dat doofheid of blindheid noodzakelijk voortkomt van een demon, want elk mens wordt, naarmate die ouder wordt, dover en blinder. Ik bedoel, er is ook niks bijzonders aan. Bovendien, het is techniek, dat zo'n lichaam en dat al die organen überhaupt kunnen functioneren, zou je als een wonder kunnen beschouwen als je het wilt. Het is wel heel gewoon. Maar niettemin, het is zo gecompliceerd dat ook wij moderne mensen nog steeds niet weten hoe het werkt. Toch? Niet echt, tenminste. Een beetje maar. En dat het werkt, is op zich al bijzonder genoeg. En dat het dus uitvalt, ja, dat is te verwachten. Dat gebeurt met alle techniek. Per definitie, het houdt een keer op. En dat is met de mens ook, sterfelijk, enzovoort. Daar is verder niks bijzonders aan. Maar waar het om gaat, is dat de mens in het algemeen, u en ik, wij leven in hoge mate door en zijn afhankelijk van onze zintuigen. En dat is het gehoor, het gezicht, de smaak, de tast, voor zover het andere dingen zijn hoor. Want als ik erover nadenk, denk ik, joh, dat is toch allemaal hetzelfde. Het is waarnemen van wat om ons heen gebeurt. Zie? En wat wij waarnemen, nemen wij tot ons, we verwerken het, we doen er wat mee of we doen er niks mee. We nemen het in ons op of we gooien het aan de kant. Dat is net als eten dus. Je neemt het, je stopt het in je mond, je sleept het door en daarna doen we er wat mee of niet. Dan gooien we het er weer uit, dat is wat de Bijbel er ook over zegt. En zo werkt dat. Maar de inwoner heeft er belang bij dat degene die hem huisvesting verleent inderdaad hem wat ruimte geeft. En dus worden bepaalde zaken afgesloten. Dat is wat er gebeurt. Of zo'n demon dat op verstandige wijze doet en op systematische wijze, dat weet ik niet. Ik heb altijd de indruk van ze doen maar wat en ze grijpen maar wat waar ze bij kunnen. Want de symptomen zijn vaak heel verschillend. In de Bijbel vind je dat trouwens ook terug. Maar niettemin, dat bepaalde voor de hand liggende menselijke functies worden uitgeschakeld. Omdat ze vooral van doen hebben met het meest essentiële van het leven. Namelijk waarneming in het algemeen. Maar ook de verwerking daarvan. Dat de hersenfunctie zouden wij zeggen. Of dat waar is, weet ik niet. Maar u begrijpt nou waar ik het over heb. Niet alleen het waarnemen, maar ook de verwerking van die waarneming. De interpretatie ervan. Dat is wat ze bij voorkeur uitschakelen. Het schijnt zo te zijn, maar daar heb ik weinig verstand van. Het schijnt zo te zijn dat dingen als doofheid, en dus doofstomheid en blindheid van oudsher, dat die heel dikwijls van demonische oorsprong waren. Het schijnt ook zo te zijn dat er tegenwoordig niet meer zoveel voorkomt. Maar dat weet ik niet, die demonische oorzaak daarvan bedoel ik. Dat kan ik niet controleren, want ik ben me ook bewust dat in de wetenschappelijke wereld, en daar hoort de medische wereld natuurlijk ook toe, dat men daarin geneigd is om, om alles wat maar geest is volkomen weg te redeneren, buiten beschouwing te laten. Men heeft er een goede reden voor, dus niet dat men er niet in gelooft, maar dat is in de eerste plaats dat men er toch niks mee kan. Dus het wordt buiten beschouwing gelaten. Heb je dat? Nee, ze kunnen toch niet waarnemen, niet meer rekenen, dus dan houdt het gewoon op. Het telt gewoon niet meer mee. En of dan de statistieken nog wat betekenen, zo van het kwam vroeger veel voor en nu niet meer, dat zou ik u niet kunnen zeggen. Wat moet ik er hier nog over zeggen? In de Bijbel in het bijzonder kom je natuurlijk die demonen tegen daar waar ze... waar hun werking benoemd wordt en waar bovendien zij bestraft worden. Dat wil zeggen waar die werking van demonen uitgeschakeld wordt. Dan hebben we dus inderdaad van doen met wonderen en in ieder geval met tekenen. Hoe wonderlijk het is weet ik ook niet, maar dat het tekenen zijn lijkt me duidelijk. En dat houdt automatisch ook weer in dat de gevallen daarvan die we in de Bijbel tegenkomen niet noodzakelijk... algemene gevallen zijn. Zo van, dat is altijd zo. Zo van, ze zijn altijd doof of blind of ze hebben vallende ziekte. Want dat zijn de meest voorkomende dingen dan, verhoudingsgewijs. Er kunnen ook al hele andere dingen een rol spelen. Maar dat deze dingen genoemd worden, heeft in ieder geval als oorzaak dat ze een symbolische betekenis hebben, profetische betekenis, de genezing van een blinde, de genezing van een dove, de genezing van iemand die valt of kreupel is of althans niet lopen kan of niet meer lopen kan, dat is allemaal hetzelfde natuurlijk, is altijd een uitbeelding van dat de Heer leven geeft aan iemand die dood is. Want wie niet ziet, mist licht, kan het licht niet ontvangen en licht is leven. De opening van de ogen, zodat men weer ziet, is een uitbeelding van leven uit de dood. Duisternis is immers dood en licht is leven. Symboliek. Hetzelfde geldt voor doofheid. Men kan het woord niet horen, maar het woord is leven. In het algemeen. Zie? En waar de oren dus geopend worden, want zo heet het dan, en dus weer functioneren, waar men dus alsnog het woord kan horen, heeft men alsnog leven ontvangen. Het gaat dus in dat geval steeds om de geestelijke betekenis. En voor het kreupel zijn, dat weet u, een lamme, een kreupele of eventueel een vallende ziekte. Maar dat is precies hetzelfde. Men valt en kan zich niet meer oprichten. Men verliest de controle. Dat is net zo goed een beeld van de doven. Als men valt, valt men naar beneden, de dood in namelijk. En opstaan is opstaan uit de dood, uiteindelijk. Los van alles wat er nog meer over verteld kan worden. Het gaat maar om dat we de overeenkomst zien van die dingen. En wat we in de Bijbel vinden is niet een leerstellige uiteenzetting over demonen en hun werking. Wat we in de Bijbel vinden is dat demonen bijna uitsluitend genoemd worden in verband met de tekenen die de Heer Jezus deed. En die tekenen hebben niet betrekking op demonen als zodanig, al spelen ze er een rol in. Ze hebben betrekking op het werk dat de Heer zou doen, namelijk opstandingsleven geven. En dat geeft hij ons. En dus heeft hij ons de ogen geopend, ons het oor doorboord, in de zin van geopend. Hij heeft ons opgericht, of wat het, meer, of dat, wat het maar zijn mag. Dat is wat het is, hè? Maar dat er meer verschijnselen aan verbonden zijn, dat is ook duidelijk. Mede natuurlijk ook buiten de Bijbel om kennen we dit soort verschijnselen. Dingen die beschreven worden als ziekten, maar die niet verklaard kunnen worden op wat voor wijze dan ook. Ik bedoel, men stelt ze vast, het is zo, maar waar het vandaan komt en hoe het zo komt, is niet te zeggen. Het zijn gewoon kwalijk, zal men zeggen, iets van de mazelen of wat het maar is. Hè. Dat is te verklaren wat dat is en hoe het komt en hoe het ziekteverloop is en wat de kans is op genezing, ik noem maar wat, en hoe je het voorkomen kunt. Ik bedoel, dat is onderworpen aan regels. En het probleem van heel wat kwalen is dat ze niet onderworpen zijn aan regels. Ze treden zomaar ineens op en zijn weer weg en op de gekste momenten enzovoort. En nog vreemder wordt het als symptomen, incidenteel, symptomen zich voordoen op heel specifieke tijdstippen. Dat is hier er een van in Matteüs 17. Want menigmaal valt hij in het vuur, er staat niet menigmaal valt hij... Menigmaal valt hij in het vuur en menigmaal in het water. In het vuur zou je verbranden, in het water zou je verdrinken. Het idee is dat die misschien op andere plaatsen helemaal niet valt. Heb je die? En niet zeggen, jammer, epilepsie, dat kan overal gebeuren. Dan zeg ik, ja, dat hangt er vanaf wat voor soort epilepsie we het over hebben. Maar het is bekend van patiënten, zal ik maar zeggen, die vallen altijd gevaarlijk. Waarom dat is? Als er geen gevaar is verder, dan gebeurt er niks. Juist als het link wordt, dan gaat het mis. Hoe komt dat? En dat is geen toeval. En daar gaat het maar om. Dat is geen toeval. Het punt is namelijk dat die demon dat veroorzaakt. En dat is dus niet van tevoren te beredeneren of te verklaren. Het gebeurt vaak zonder dat je het aan ziet komen. Soms zie je het wel aankomen trouwens. Kan ook allemaal. Maar goed, het is nou eenmaal niet smal te beschrijven van zo werkt het. Maar de algemene verschijnsel is dat mensen die bezeten zijn de controle over zichzelf en in de eerste plaats over hun gedachten verliezen. Eventueel ook over hun lichaam, maar dan gaat het in de eerste plaats weer over de zintuigen. Want wat niet genoemd wordt in de Bijbel, omdat je het als wonder toch niet kunt waarnemen, is bijvoorbeeld die van totale gevoelloosheid. Hè? Dat komt, of totale, maar ik bedoel gevoelloosheid, plaatselijk of van het hele lichaam. Men voelt niks meer. U weet wel, je prikt een speld in de arm en zo, voelt niks. Waarom niet? Ja, dan gaan we zeggen, nou zeker een draadje los, stekker eruit ergens. En men bedoelt het soms letterlijk, gaat men naar de zenuwen zitten zoeken of dat allemaal wel goed zit enzovoorts. Maar de kans is groot dat daar helemaal niks aan mankeert, maar dat gewoon het systeem plat ligt. Stroom eraf is of... Ik heb daar ook geen termen voor, maar het is uitgeschakeld. Opdat de mens zou afgesloten worden voor invloeden van buitenaf en opdat degene die binnenin zit de controle over het lichaam zou krijgen. Begrijp je me goed, in veel gevallen gaat het niet eens verder dan dat. Wat wil die demon ermee? Nou, niks, hij wil alleen ergens huizen.
Hij wil iemand afsluiten voor het geduld.
Nou, nee, dus zover ben ik niet. Ik ben eerst bij het meest lage verschijnsel. Namelijk, wat een demon in de eerste plaats wil, is ergens in wonen. Dat is wat het is. En dan doet hij de deuren en ramen dicht en dat is het dan.
Maar waarom op die plaatsen vallen? Die zijn ook zo gevaarlijk zijn, want heeft dat lichaam toch nodig?
Nou, waarschijnlijk is de bedoeling van dat vallen in het water en in het vuur niet eens zozeer om het lichaam te vernietigen, want dat heeft hij nodig. Maar je hebt de eerste optie is, hij trekt aan wat dingen, maar hij trekt aan de verkeerde, hij weet het niet goed te doen. Maar een van de dingen waar een demon wel op uit is, is op liefst een blijvende beschadiging van de mens, zodanig dat hij niet meer zijn controle terug kan vinden, omdat hij gehandicapt is. Heb je die ook nog? Ik noem geen voorbeelden, ik ken u niet, ik begeef me op glad ijs, want misschien heb ik het over u of uw familie, dat weet ik niet, dan moet u me dan maar, laten zoals het is. Ik weet er niks van, ik doe me ook mijn best om die dingen niet te herinneren voor zover ik ze weet, en anders dan kan ik er niet meer vrij over praten. Maar hoe dan ook, waar de demon in de eerste plaats om gaat, is bezit van die mens. Dat is het dan. En dan gaat alles dicht. Daar neemt hij in de eerste plaats genoegen mee. Maar dat is natuurlijk niet het eind van het verhaal. En als het de moeite kost, wel nu, dan zorgt hij dat de mens beschadigd wordt. Dat hem iets overkomt. Zodanig dat het lichaam voor de mens zelf niet meer beschikbaar is. Althans niet ten volle. Zodat hij er de beschikking over heeft. Wat meer wil hij niet. In eerste instantie, soms wel, maar daar gaat het nou nog helemaal niet over. En daarom zijn er ook heel wat gevallen bekend van... Ik zeg het zo nauwkeurig mogelijk, zo voorzichtig mogelijk en zo vrijblijvend mogelijk tegelijkertijd. Daarom zijn er gevallen bekend van mensen die een ongeluk krijgen, zal ik maar zeggen, die zwaar op hun achterhoofd vallen, bij wijze van spreken. Ik bedoel het niet leuk, maar... proberen wel afstand van te houden, hè? En overkomt wat. En daarna herstellen ze wel, maar ze worden toch niet meer wie ze vroeger waren. Nou zeg ik niet dat dit demonie is. Ik zeg alleen dat ze blijkbaar iets aan controle kwijt zijn geraakt. Kijk, je wordt er niet beter van, hè, door een keer op je hoofd te stuiteren. Dat begrijpt u toch, hè? Dat kan alleen maar kapot gaan. Het wordt er niet vanzelf beter van. Evolutionisten denken dat het door toeval dan ineens iets op zijn plek schiet en dan... Toch? Of heb ik die lui verkeerd begrepen? Die denken dat door toevallige samenloop van omstandigheden een groei zou kunnen zijn. Dat is niet zo, alleen maar een beschadiging. Dus voor zover iemand in zijn, wat wij noemen zijn persoonlijkheidsstructuur, in zijn gedrag, in zijn wezen verandert, is het omdat hij ergens iets kwijt is geraakt. Niks anders hoor, dat is het. En daarom, de volgende fase is dat het dus ook gebeurt, goed, het gebeurt echt, dat mensen door zo'n omstandigheid, door een ongeval of wat dan ook, inderdaad bezeten raken. Er is ruimte vrijgekomen, of althans, er zijn dingen buiten controle gelaten, waardoor de demon zegt, hé, dat neem ik over. Dat kan ook. Nee, ik laat u de mogelijkheden open, niet om u ter wille te zijn, maar ik denk dat het zo is. Het hoeft niet noodzakelijk, maar dat het gebeurt, daar ben ik stellig van overtuigd dat het zo werkt. En als het gebeurt dat een mens beschadigd raakt en daarna bezeten wordt omdat ruimte is vrijgekomen, kan het dus ook andersom gebeuren dat een demon erop uit is om die mens iets te laten overkomen zodanig dat hij wat van zijn controle verliest. En hij het kan overnemen, zo werkt zoiets. En dan zit ik nog aan de lage kant van het verhaal, want dit vind ik nog niet eens werkelijk heel ernstig. Ik hoop niet dat u me dat kwalijk neemt. Maar dat is nou helemaal zo. Ik heb een broer die leidt ook aan epilepsie. Die is, je moet zeggen, die leidt aan het syndroom van Down. Hij leidt er helemaal niet onder. Maar wij leiden eronder, hij niet. Maar een Mongool, mocht je vroeger gewoon zeggen. Vind ik wel zo duidelijk. Die is ook epileptisch. Die krijgt die medicijnen voor en dan is dat onder controle. Of het demonie is of niet, lig ik niet van wakker. Maakt namelijk toch geen verschil in de praktijk. Wat moet je er verder mee? Je kunt er niks mee, daar ben ik het met de heren medici dus eens. Je kunt er verder niks mee, waarom zou je? Dat maakt het ook verder uit. Te meer daar het kennelijk onder controle kan gehouden worden. Dan zegt u natuurlijk, dat kon vroeger niet. En dan zeg ik, ja, dan heb ik er nog een paar voor u. Maar daar krijg ik geen tijd voor van broeder Boesma. Dus die zal ik u ook besparen. Maar noodzakelijk een lichamelijke kwaal wil niet zeggen dat men last heeft van een demon. Maar andersom, als er ergens sprake is van demonie, drukt het zich gegarandeerd uit in lichamelijke kwalen. Maar voor zover het lichamelijke kwalen zijn, komen ze in de eerste plaats voort uit gebrek aan waarnemingsvermogen. De letterlijke zenuwen, dat wil zeggen technische zintuigen bedoel ik, maar vooral ook... De interpretatie ervan en daarmee de ontvankelijkheid, want de deuren, de luiken gaan ervoor. En fase verder, want anders word ik weer onderbroken, en fase verder begrijpt u natuurlijk dat het een en ander ook tot doel kan hebben, maar in ieder geval heeft het als bijverschijnsel dat iemand dus ook niet meer ontvankelijk is voor welke boodschap dan ook. Hebben die ook nog? Want ik doe het nou even langzaam, hè? Dat is de volgende stap. Dat iemand dus afgesloten raakt, ook inderdaad voor de prediking van het evangelie. Men kan niet meer goed waarnemen. Ik had er natuurlijk bij moeten vertellen dat het niet goed kunnen waarnemen ertoe leidt dat mensen weliswaar van alles zien en horen, maar de dingen bij elkaar brengen zonder enige structuur, dingen interpreteren zoals ze willen en... Zij en ik zien dezelfde dingen, beleven dezelfde dingen, maar als zij het vertellen, vertellen ze heel wat anders. Hebben ze heel wat anders gezien en gehoord dan ik. Die ken u toch ook, hè? Dan zit er gewoon iets krom. Dan ontstaat de waan. Het is mijn waanziek, ja. Waanzinnig heet het dan. Maanziek en waanziek. Dan heeft men geen gevoel meer voor de werkelijkheid. En ik moet u zeggen, dat verschijnsel komt veel voor. Dat kan meerdere oorzaken hebben natuurlijk. Dat kan de oorzaak hebben dat men de waarheid überhaupt niet wil weten. En dan sluit men er zich voor af. Bewust of onbewust heb ik het niet over. Het kan allebei. En meestal ligt het er ergens tussenin. Men wil het niet zien, dus ziet men niet. Men wil de dingen liever anders zien, dus ziet men ze ook anders. Begrijp je me goed? En leren als de evolutie leert, die is natuurlijk voortgekomen uit wat men zien wil. En men ontwikkelt een leer, sleept er van alles bij. Met enig waarnemingsvermogen en realiteitszin heeft het ongetwijfeld helemaal niks van doen. Het is dus ook waan gewoon. Of het door demonen komt, misschien wel, dat weet ik niet, daar maak ik me ook geen zorgen over. Maar dat het zo is en dat het zo werkt, lijkt me een duidelijke zaak. Maar sommigen hebben die waan, zal ik maar zeggen, en we beschouwen ze als waanzinnig of waanziek, of wat voor termen we er maar voor gebruiken. Dat doet er nou ook niet toe. En dat kan zo'n gewone psychische oorzaak hebben. Maar het kan ook heel goed zijn dat het demonisch is. Want dat is wat demonen doen in een mens. De waarneming belemmeren. En de volgende stap is dus weer niet alleen dat men... dat de patiënt wordt afgesloten voor de buitenwereld en eventueel dus ook het evangelie niet hoort of begrijpt of ontvangt. Zie? Maar het volgende punt is ook dat men zichzelf een wereldbeschouwing ontwikkelt. In de waan en ingegeven en geïnspireerd door demonen. En dat gebeurt ongetwijfeld ook. Ik kan het u niet aanbevelen, maar als u mij niet gelooft, dan zou u eens... in een tweedehands boekwinkel ergens voor een klein bedragje een van de werken van Madame Blavatsky op de kop moeten tikken. En die moet u dan eens lezen. Ik geef u de verzekering dat er niemand is die het ooit helemaal uitgelezen heeft. Een van die mensen zijn stuk voor stuk zo dik. Nou goed, misschien wel, maar iemand die het wel uitgelezen heeft was minstens zo gek als mevrouw Blavatsky zelf. En die heeft het verhaal niet zelf verzonnen, want wat daarin staat kan een mens niet verzinnen. Alleen een gek kan zoiets opschrijven. Lees het maar na en controleer maar wat ik zeg. En zelfs een gek zou dat niet doen, het is gewoon demonie. Mensen schrijven, het wordt ingegeven door andere zintuigen, nou niet in door andere zintuigen. Er zit iemand in, die heeft de zintuigen dicht gedaan en daar binnen van binnenuit daar wordt dan het een en ander geproduceerd. Zo werd zoiets. Men noemt dat ook wel inspiratie overigens. Dan zit er een spirit, een geest in, dat is wat inspiratie ook is. Maar dat gebeurt, dat mensen zo praten, heb ik meerdere malen beleefd. Dat mensen zo schrijven, dat bewijst de geschiedenis. Die boeken zijn gewoon te koop. Het is volstrekte onzin. Het brengt je ook inderdaad nergens. Je leert er ook niks uit. Het valt in de categorie verrekt interessant. Maar ga door. Ja. Het blijft boeiend. En dat zal er ook wel de bedoeling van zijn. Heb je wat ik nu zeg? Het blijft boeiend. Maar het zal er wel de bedoeling van zijn. Het sleept je mee, waar naartoe? Naar nergens toe. Maakt het je vrij? Nee. Integendeel, het bindt je, het houdt je bezig. Het brengt je dus niet bij de waarheid. Want de waarheid zal vrij maken. En daar gaat het allemaal maar om. Nou goed. Veel meer kan ik daar zo toch niet over zeggen. Het heeft ook niet zoveel zin, want je komt dan toch buiten de Bijbel terecht. Ik ga er zo verder op door, maar ik noem even nog een paar schriftplaatsen voor ik ze vergeet. Matteüs 17, vers 18 leggen we even naast Marcus 9. Daar vindt u dezelfde geschiedenis. Marcus 9, vers 25. Ja, dat klopt. Daar staat vanaf vers 19. O ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij ulieden zijn? Het is maar om u erop te wijzen dat het om hetzelfde gaat als in Matteüs 17. O ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij ulieden zijn? Hoe lang zal ik nog verdragen? Breng hem tot mij. En zij brachten dezelfde tot hem. En als hij hem zag, scheurde hem terstond de geest. En hij vallende op de aarde. Want als je door de geest gescheurd wordt, een demon. Die door de geest gescheurd wordt, een stomme geest was het hier trouwens, volgens vers 17. Dan val je op de aarde. Dus voor degenen die denken dat de Heilige Geest mensen doet neervallen, dat zijn stomme geesten die dat doen. Niet de Heilige Geest, want die is precies het tegenovergestelde van stom, die spreekt juist. Zie? Ja, die scheurt de mens niet, maar die maakt heel. Toch? Jazeker. Is de geest van Christus onze heelmeester. Maar hier staat, als je hem zag, scheurde hem terstond de geest en hij vallende op de aarde, wentelde zich al schuimende. En ze vraagde zijn vader, hoe lang is het dat hem dit is overkomen? En dan van zijn kindsheid af, met andere woorden, daar kon hij dus zelf kennelijk ook niks aan doen. Maar vooruit. Menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem te verderven. Dat wil niet noodzakelijk zeggen te doden, maar wel om te beschadigen. Maar zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen, help ons. Nou goed. En dan staat er in vers 25, Jezus ziende dat de schare gezamenlijk toeliep, bestrafte de onreine geest, zeggende tot hem, gij stomme en dove geest, ik beveel u en ga uit van hem en kom niet meer in hem. En hij roepende en hem zeer scheurende ging uit, en het kind werd als dood, alzo dat velen zeiden dat het gestorven was. En toen deed de Heer wat, en die zei, die greep hem bij de hand en zei, sta op. Dat is wat de Heer doet, dat is wat de Heilige Geest ook doet. Maar goed, wat in de ene plaats heet een duivel of een demon dus, heet in de andere plaats een boze geest, is precies hetzelfde. En daar gaat het maar om. En nog een paar schriftplaatsen uit Lucas. In de eerste plaats Lucas 4. Lucas werd geacht de arts te zijn, dus die heeft er nogal eens wat over geschreven. Naar het uitkwam. Lucas 4 vers 33, in de synagoge was een mens hebbende een geest eens onreinen duivels. Gaat mij nou natuurlijk gewoon om de uitdrukking, omschrijvende uitdrukking. Een mens hebbende een geest, eens, dat wil zeggen van een, maar het is gewoon een tweede naamvalsvorm, waaruit weer blijkt dat het twee keer hetzelfde is. Hè? Een geest, namelijk een onreine demon. Die duiveldemon. Een geest, namelijk een onreine demon. Heb je dan ook reine demonen? Sommigen zouden zeggen, ja, blijkbaar wel. Dan zeg ik, nee, niet. Dat blijkt, in de Bijbel bestaan ze niet. Demonen zijn per definitie onrein en boos. En de uitdrukking onreine demon is dus gewoon een pleonasme. Ik vind het altijd leuk om dat te zeggen, omdat de juffrouw van wie ik het leerde was vierde klas, derde klas, lagere school, hoe daar leerden we die dingen. Echt. Die beschouwde een pleonasme als een fout, een taalfout. Omdat je dan twee keer hetzelfde zegt. Pas veel later heb ik begrepen dat het niet een taalfout is. Het is een stijlfiguur. Het is niet een fout. Het is niet een fout, het heeft juist een functie. Het wil juist twee keer hetzelfde zeggen, met grote nadruk. Een onreine, een geest, een onreine geest, een demon. Het is al een onreine geest, maar vooruit. Een geest, een onreine demon. En die riep met grote stemmen enzovoorts. Die had ook iets tegen de Heer Jezus trouwens, want demonen schijnen iets te hebben tegen de naam van Jezus. Die kennen ze goed. Ja. Soms weten ze heel veel en soms weten ze heel weinig. Maar ze zeggen, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus van Nazareth, zijt gij gekomen om ons te verderven. Ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. En bij gelegenheid staat er, zijt gij gekomen om ons te oordelen of te pijnigen voor onze tijd. Ze wisten dus heel goed dat de Heer Jezus ooit een oordeel definitief over die demonen zou brengen. Hier gebeurt het alleen bij gelegenheid. Een definitieve oordeel wacht op de toekomst, maar daar hebben we het nog over. In ieder geval, een demon is onrein en een geest, dat mogen duidelijk zijn. Dan naar Lucas 8, vers 2 en 3... Sommige vrouwen die van boze geesten en krankheden genezen waren, namelijk Maria genaamd Magdalena, van welke 7 demonen uitgegaan waren. En Johanna de huisvrouw van Guzas, de rentmeester enzovoorts. En vele anderen die hem dienden van haar goederen. Wat je erin vindt, is dat voor zover men bevrijd werd van demonen, waarvan Maria Magdalena dan hier het voorbeeld is, zou men bevrijd worden om daarmee zijn leven te vullen met de Heer. Anders gezegd, men zou niet langer beschikbaar zijn voor demonen die nu weg zijn. Men zou beschikbaar zijn voor de Heer en dus de Heer dienen. Want daar dienen wij mensen, en zeker wij gelovigen, toe. Die heb je toch, hè? Vandaar dat ik er nooit veel problemen over heb dat ongelovigen wellicht bezeten zijn, of een demon of meerdere met zich meedragen, want als die eruit zijn, verandert er nog weinig. Hè? Waar het om gaat is dat wij als gelovigen daar niet mee van doen zouden hebben. Uiteraard, want de Heer zou onze levens, ons hart eventueel, maar zou onze levens vullen. Dan wel zijn geest zou in ons wonen. Daar hebben we wellicht ook nog over. Eerst weer verder naar Lucas 9 nog even dan. Lucas 9 vers 42. Waar in een en hetzelfde vers staat, en nog als hij naar hem toe kwam, scheurde hem de duivel en verscheurde, maar Jezus bestrafte de onreine geest. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de duivel, dat is dus demon in het Grieks, hè, weer, dat demon en onreine geest volstrekt hetzelfde is. Ik zeg dat met nadruk, want daardoor, langs die route kom ik bij de enige goede verklaring voor wat dat eigenlijk voor een ding is. Of voor iemand is, die demon. We moeten van de drongen zijn dat waar op de ene plaats staat geest of boze geest, staat op de andere plaats demon. En soms zelfs in dezelfde zin, zoals hier. Een boze geest of een duivel, en de Heer dreef de boze geest uit, maar het is uiteraard volstrekt identiek. Nou, dan Lucas 10, die hebben we nu toch hier. Lucas 10. Vers 17. De zeventigen zijn wedergekeerd met blijdschap, zeggen de heren, ook de demonen zijn ons onderworpen in uw naam. Betekent in de praktijk dat ze die kennelijk uitdreven en dat het gepaard ging met genezingen, zichtbaar. En hij zeide tot hen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Maar dat is een visioen, hè? Zo van de tijd komt dat zelfs de Satan, niet alleen maar de demonen, want eigenlijk zijn dat de laagste geestelijke wezens in een soort, hè, de laagste categorie, dat niet alleen maar demonen of boze geesten, maar uiteindelijk de hoogste geestelijke wezen, aan de vijandige kant wel te verstaan, Satan, dat ook die zal uitgeworpen worden. Niet uit de mens, want daar zit hij überhaupt niet in, maar wel uit de schepping. Zodat hij komt buiten de schepping, dat is, zoals u weet, beneden. Afgrond en eventueel poel des vuurs. En daarna vers 20. Doch verblijdt u daarin niet dat de geesten nu onderworpen zijn. Nou ja, het is een handig kunstje. Maar, hè? Ja. Verblijdt u daarin niet dat de geesten nu onderworpen zijn. Maar verblijdt u veel meer dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. En dat bedoelde ik zojuist. Maak me over die demonen nooit zoveel zorgen. Wel, wanneer gelovigen ermee te maken hebben, maar waar het om gaat is niet dat we verlost worden van demonen, maar de bedoeling is dat onze namen geschreven zijn in de hemelen, en in de brede betekenis wil dat zeggen dat we daar ook een erfenis zouden ontvangen op grond van onze dienst aan hem, in plaats van onze beschikbaarheid aan demonen, uiteraard. Nou goed, ik hoop dat u dat nu ook door het simpelweg het lezen van een paar schriftplaatsen even achter elkaar, dat daardoor duidelijk naar voren gekomen is dat demonen weliswaar geesten zijn en engelen zijn ook geesten, maar dat deze demonen heel andere figuren zijn dan engelen. Engelen gedragen zich zo niet. Ik snap dus ook niet waardoor dat misverstand in de wereld gekomen is. Dat demonen gevallen, dat wil zeggen dat het engelen zouden zijn van Satan of zo. Engelen doen dit soort dingen niet. Dit is een heel ander soort wezen waarover hier gesproken wordt. En bovendien, je kan zeggen een engel is een geest en een demon is een geest. Dus een demon is een engel. Maar dat is het oude verhaal. Hè? Een koe is een rund, maar een rund is nog geen koe. Ik bedoel, dat gaat zo niet op. Integendeel. Maar het probleem is dat men met alleen de Bijbel, ik geef dat meteen toe, dat men met alleen de Bijbel geen goed antwoord kan geven op de, lijkt mij tenminste, op de vraag, wat is dat eigenlijk een demon? Ik moet zeggen, lijkt mij, want ik denk dat ik een goed antwoord heb en ik heb hem niet via de Bijbel gevonden, maar misschien had ik het antwoord via de Bijbel ook kunnen vinden, maar dat kan ik niet naar eer en geweten achteraf nog vaststellen of dat zo is of niet. Misschien zou dat wel kunnen. Je zou je kunnen afvragen hoe dat zit met die demonen en wat hen ertoe brengt om mensen te bezetten. Waarom ze zich planten in een menselijk lichaam als een parasiet. Hè? Zoals wel meer van die figuur van die parasiet in ons lichaam meedragen. Maar goed, lintworm, ja. Vooruit. Hè? Maar waarom doen ze dat? En je zou kunnen zeggen, nou, dat is misschien... Maar kijk, dat is voor mij achteraf niet zo sterk meer. Hè? Het is misschien omdat ze hun lichaam, hun eigen lichaam, zijn kwijtgeraakt of zo. Kan een mens dan zijn lichaam kwijtraken? Ja, dat kan. Dat zegt de dokter dan hè. Doe er maar een laak over, we zijn hem kwijt. We lost hem. Toch? Zo heet dat. Dat kan. Dat zou kunnen. En daarna stellen we vast, maar wat was het dan voor een lichaam wat zij hadden? En waarom willen ze menselijk lichaam? Dan is het antwoord, nou, dan hebben ze kennelijk een menselijk soort lichaam gehad, anders zouden ze daar geen voorkeur voor hebben. Dus ze komen dus een beetje in de buurt van de mensensoort, hè? Toch of niet? Ja, daar komt het in de buurt. We lezen bovendien dat ze geoordeeld zullen worden ooit een keer in de grote dag. Kwamen ook even voorbij. En we weten dat in die grote dag alle stele schepping geoordeeld wordt, inclusief de engelen en inclusief de mensen en inclusief de dood en het dodenrijk en wat het maar wezen mag. Kortom, zou je niet gewoon concluderen... Zou je niet gewoon suggereren dat demonen ook gewoon geesten zijn van overleden mensen? Nou ja, er zijn hele volkstammen, dat is niet het goede woord. Er zijn talloze volkeren die niet anders weten dan dit hoor. Die beweren dat de geesten van overledenen gewoon hier ergens... Ja, op aarde is misschien niet het goede woord. Maar goed, laten we zeggen dat de geesten van overleden mensen hier onder ons zijn enzovoorts. Een beetje rondzweven en af en toe met de kettingen rammelen. En op het raam tikken. Als het niet het roodborstje is of Sinterklaas. Hè? Ja, dit... Dat kan ook nog. Nee, ik ben... Ja, die zijn moeilijk, hè? Ja, zeker. Maar goed, hij kan ook nog. Ik doe er maar wat laconiek over, want anders krijgen we weer... Want slaapt u vannacht misschien niet. Maar het zou misschien kunnen, maar of op die gedachten zouden komen, weet ik niet. In elk geval, wanneer ik de Bijbel lees, dan heb ik maar één clue. De ene is, een demon is in de Bijbel altijd een boze geest... Anders zou het niet uitgedreven hoeven te worden immers, als je niet boos was, ongeacht of het erbij staat. En de enige andere verklaring is, een boze geest is een demon. Dus dan weet je het wel. Dat zeg je niks. Kijk, en de kracht van mijn volgende argumenten is simpelweg hierin gelegen, ik heb dat in de loop der jaren natuurlijk vele malen gezegd, simpelweg hierin gelegen dat de Bijbel met grote nadruk een boze geest een demon noemt. Dus nergens voor, zeg ik al, is nergens voor nodig. Je kan het woord weglaten, wat moet je ermee? Betekent toch niks, het is geen Nederlands woord, dus wat zou je ermee moeten? Boze geest is toch voldoende, een geest die in de mens zit en die boos is en die moet eruit geworpen worden. En dat is het dan. Is meer dan voldoende. Of daar een verdere beschrijving bij gemoeten. Zie aanhangsel of zie voetnoot of weet je veel wat. Maar die hebben we niet. Waarom noemt de Bijbel een boze geest dan een demon? Kennelijk, dat kan maar de enige reden zijn, kennelijk omdat met dat woord demon duidelijk gemaakt wordt wat dat eigenlijk is, een boze geest. Ons zegt het weliswaar niks, maar de Grieken wel. Kijk, bij de Grieken hoef je niet te zeggen, er staat duivel, maar eigenlijk demon en zo. Hè? Als je met de Bijbel in het Grieks leest, staat er gewoon dat woord demon. Zodat de vraag is, wat verstaan de Grieken onder demon? En nu is de vraag dus niet, wat verstaat de Bijbel onder een demon? Daar is één antwoord op. Een boze geest. Die uitgedreven zou moeten worden. Liefst. En die een mens ziek maakt en onontvankelijk maakt. He? Meer niet. Maar wat is dan volgens de Grieken een demon? En daar hangt een antwoord aan, maar dat lees je in de Bijbelcommentaren nooit. Wat je in de Bijbelcommentaren leest, is dat bij de Grieken waren demonen geesten, dat wil zeggen onzienlijke personen om zo te zeggen, die beschouwd werden als een soort boodschappers tussen God en de mens. En sommigen waren goed en sommigen waren slecht. Je had goede geesten en boze geesten. En dat kun je nog net in je Bijbels handboek of hoe het maar heet mag lezen. En als het mee zit, staat er dan ook nog bij dat naar Bijbelse maatstaven bestaan er geen goede demonen, ze zijn allemaal slechte. Sommigen zetten dat er niet bij, maar die gaan er vanuit, ze zijn goede en slechte, alleen slechte worden eventueel uitgedreven. Meer staat er niet in, maar dat is nog niet een goede verklaring uiteraard, want dan had net zo goed het woord boze geest gebruikt kunnen worden. Dat de Bijbel toch het woord demon gebruikt, wil dus zeggen dat de volledige betekenis die de Grieken eraan gaven, dus kennelijk door de Bijbel gewettigd wordt. Dat wil zeggen, de Bijbel accepteert de Griekse betekenis van de term. Dat kan niet anders, want het is niet een noodsprong, het is niet, we hebben een woord nodig, laten we dit maar nemen, het is wel niet hetzelfde, maar vooruit maar. Dat is het niet, want er waren andere termen, boze geest. Als het dus toch demon heet, kom je bij de Grieken terecht. Wat is bij de Grieken een demon? En dan gaat het verhaal weer. In de handboeken staat, zijn geesten die gebruikt worden door de goden, want de Grieken kenden een heleboel, enzovoorts. Zijn boodschappers van de goden. Boodschappers, leuk hè? Zo zullen ze wel bij de engelen terechtgekomen zijn en bij het idee, het zijn engelen. Gevallen engelen dan wellicht, maar vooruit. Maar het zijn boodschappers van de goden, maar er zit nog veel meer achter. Wat erachter steekt, is dat naar de Griekse maatstaven een demon een geest is, niet in zijn normale doen, maar een geest is van inderdaad een mens die eerder geleefd heeft, een mens dus. Die mens is zijn lichaam kwijtgeraakt, maar zijn geest is hier nog, op de aarde was het woord niet, wat zei je ook weer, onder ons, hè? Onder ons, vooruit, hij hangt wat rond, heet ze. Hij hangt rond. En daarna nog een fase verder. Hoe komt het dan dat die geesten niet naar een dodenrijk gegaan zijn? Want volgens de Grieken gaan de geesten van mensen naar het dodenrijk. Het antwoord is, het zijn niet zomaar mensen, maar het zijn mensen die geleefd hebben in de voortijd. De voortijd. Als ik het uitgebreider moet zeggen, komt het erop neer. Ik probeer bij de Griekse mythologie te blijven, u weet hoe dat is. Hè? Bij de Grieken had je eerst de god Chronos, de oppergod Chronos. Nee, dat was nog voor Zeus. Chronos. Die van de tijd, vadertje tijd heette die ook hè? In het Nederlands dan. Hè? Chronos. Maar er was een van zijn zonen of zo, die kwam in opstand tegen hem, verdreef hem van de troon. Dat was Zeus. Die verdreef Kronos en sindsdien is Zeus de oppergod. De Grieken noemen hem Jupiter later. Wij noemen hem Satan. Want waar het over gaat is toch duidelijk genoeg. Wij kennen dat toch? Iemand die onder God staat, die als zoon van God beschouwd wordt, maar die de macht overneemt. En die sindsdien is de God deze eeuw, de overste deze wereld, de overste van de macht de lucht. Bij de Grieken is dat Zeus. Die heeft God, Kronos, de God van de tijd en van boven de tijd verdreven. In de praktijk is het Zeus die de dienst uitmaakt. Het is Satan. Maar goed, dat verhaal van de Grieken is dus gewoon het Bijbelse verhaal over de wat wij dan noemen de val van Satan. Ik ben altijd ongelukkig met de term, omdat hij niet naar beneden viel, maar hij viel naar boven, was de bedoeling. Hij stelde zijn troon boven God, was de bedoeling. En in de praktijk ziet het er ook inderdaad uit alsof hij daarin geslaagd is. Zo beschrijft de Bijbel hem ook. Als de overste deze wereld, de God deze eeuw, enzovoorts. Maar wat de Grieken er ook bij vertellen, is dat deze wisseling van de wacht waarbij Zeus Chronos verdreef, dat bij die gelegenheid er wat misging met de schepping, want voorheen was het allemaal koek en ei, of hoe heet zoiets, in deze wereld, pais en vree, wat het maar wezen mag. Populair wordt het altijd beschreven, heel simpel, zoals de Bijbel die dingen ook dikwijls simpel beschrijft. Wordt beschreven als, de mens was niet sterfelijk, er was geen ziekte, hij hoefde niet te werken voor de kost. Als hij eten wilde, trok hij gewoon een appel van de boom. Zo ging het verhaal later ook verder, maar dat doet er nou even niet toe. Maar zoiets, een utopia, een ideale wereld was het eigenlijk, dat is ongeveer het idee. Maar toen Zeus er zich mee bemoeide en de macht aan zich trok, toen werd de mens sterfelijk, stierf de mens. Toen ging die oude wereld bovendien ook ten onder. De Elyseese velden heette dat. De Elyseërs, degene die toen leefde en die voor de Champs-Élysées. Zo heet in Frankrijk gewoon de begraafplaats en een straat in Parijs natuurlijk. Maar goed, nee, dat is zo. De eeuwige jachtvelden, Champs-Élysées. Eeuwige jachtvelden van de Noord-Amerikaanse Indianen. Dat is net zoiets. Dat is die beschouwend als hiernamaals. Maar in werkelijkheid was het hier voormaals, die oude wereld. Champs-Élysées, de Elyseese velden. Of het was Lemurië, of het was Atlantis, of het eiland Mu. Of hoe het allemaal geheten mag hebben. Er zijn nog een paar termen die me nou ontschieten. Maar over heel de wereld kent men dat verhaal. Een oude wereld die vergaan is en wij zitten met de brokken ervan. Maar het idee is dat die lui die toen geleefd hebben in die voortijd, dat die weliswaar omgekomen zijn of overleden zijn, weet je veel, maar dat hun geesten nog steeds in en niet buiten de wereld zijn. Ze zijn wel aan de buitenkant, dat wil zeggen dat ze hier op aarde, maar ze zijn er niet onder, in het algemeen niet, ze zijn hier nog, zonder lichaam. Nou, bij de Grieken gaat het verhaal verder, dat het makkelijk is. Aan de ene kant hebben ze dus iets menselijks, want wat zijn ze van huis uit? Ze hebben de mensen verwekt. Nee, niet door Adamieten dus, hè. Niet te snel gaan, we komen straks wel terug. Niet door Adamieten. Maar levende wezens hier op aarde. Ja, sorry. Maar de Bijbel spreekt daar ook over. Maar ze hebben aan de ene kant de menselijke afkomst. Aan de andere kant, omdat ze geen stoffelijk lichaam meer hebben, wat rondhangen. Worden ze beschouwd als de ideale boodschappers tussen de goden en de mensen. En dus wat zochten die oude Grieken? Invloed van demonen. Zij luisterden naar demonen. Zij riepen ze op. Indien iets goedschiks, dan kwaadschiks. Indien het niet ging door gebed en meditatie, dan wel door verdovende middelen. Ideaal middel, want als je de controle over jezelf wil verliezen, om die aan een ander over te geven, dan... dat is verouderd. Daar is het altijd voor gebruikt. Altijd de eeuwen door. Niet als genotsmiddel, maar als middel om in contact te treden met de boodschappers, om ontvankelijk te worden voor de boodschappers. En daarna heeft men de boodschappers tot goden gebombardeerd. Want wat Paulus zegt is duidelijk genoeg, hij wijdt er weinig aandacht aan. Maar hij zegt in één keer, ja, die Grieken die offeren wel de demonen. Die offeren wel aan hun afgoden. Hij zegt, maar wat zij offeren, offeren zij aan de duivelen. Is het 1 Korinthe 8 of 1 Korinthe 10? 1 Korinthe 10. Zij offeren aan de demonen. Met andere woorden, wat zij voor goden houden, zijn in werkelijkheid niet de goden. Die zijn er trouwens überhaupt niet. Het is de laagste soort geestelijke wezens die je denken kunt. En eigenlijk gewoon maar mensen die nog het een en ander zijn kwijtgeraakt ook nog. Aan demonen. En daar zit de wereld vol mee. En die doen niet anders dan zoeken waar ze een plekje kunnen vinden. Soms denk ik, maar goed dat de wereldbevolking zo is toegenomen. Is de kans dat wij er tegenin oplopen wat geringer geworden, zuster. Ja. Maar ik weet niet hoeveel er zijn. Ik weet ook niet verder hoe dat gaat. Maar dat dat zo is, dat die demonen oorsprong hebben in een voorgaande wereld, maar wel degelijk van aard zijn, fysieke, dat wil zeggen stoffelijke oorsprong zijn, dat lijkt mij een duidelijke zaak. Want waarom... Moet ik echt een goed antwoord hebben. Waarom gebruikt de Bijbel anders de term demon? Het is volstrekt overcompleet. Maar daarnaast, juist met nadruk wordt hij gebruikt. En dat kan alleen maar doordat daarin, in die term, verklaard wordt waar die demonen vandaan komen. En het is van belang om te weten, want het heeft nogal wat consequenties. Het levert ook wat verklaringen op voor nogal wat andere verschijnselen. Maar daarover hebben wij het weer na de theepauze.